En dat is vandaag Pinksteren. En ik denk dat het ook goed is dat we ook gewoon de Pinksterboodschap in Handelingen 2 gewoon eens even weer gaan lezen. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En die allen, dat lees je in hoofdstuk 1 vers 4 geloof ik, weet niet precies waar, nee, 5, 15. We waren ongeveer met 120 mensen. En toen plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Ik vind het wel heel bijzonder dat die staat, het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Dus niemand uitgezonderd. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan in ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omstreken van Libië bij Cyrene en hier de hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En zij zeiden, de een tot ander, wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ach, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Maar toen stond Petrus op met de elfen en hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren. Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookwal. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept behouden zal worden. Mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen en het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij voor hem was vastgehouden. Nou, tot zover is het. Het is eigenlijk een geweldige boodschap en dan kun je zo tot je nemen en lezen van als de geschiedenis wat gebeurd is en dat je ook weet, dit is de waarheid en dat geldt ook nog voor nu. Maar ik denk dat het ook, dat je het ook breder mag zien van wat was Gods plan en Gods bedoeling met deze wereld, met de mens, met de hele mensheid, met jou en mij persoonlijk. En dan zien we altijd weer dat de Bijbel, er loopt ook één rode draad door, dat is het heilsplan van God, Gods plan tot redding, tot heil van alle naties. En dat niet alleen voor de natie, maar ook wat heel belangrijk is, ook voor elk individu, voor jou persoonlijk. Het is eigenlijk ook een liefdesbrief van onze hemelse Vader. Heel vaak komt er wel eens over dat God een streng en een oordelend God is. Zo wordt dat ook vaak wel beleefd door heel veel buitenstaanders, ongelovigen. Die denken, ja, een christen zijn. Nee, die God, dat is een God van oordeel. En waarom laat God al die dingen toe? Het is net alsof God dan ook overal de schuld van krijgt. Maar het gaat uiteindelijk om, ook deze boodschap, ook de uitstorting van de Heilige Geest, het gaat er eigenlijk alleen maar om de liefde van God voor jou, voor mij en voor deze hele wereld. En er is Gods liefde en ook zorg voor mij. En waar Lodewijk gisteren ook over sprak, hij had het over die drie vragen van wat is Gods bedoeling, Gods doel met jou persoonlijk? En hoe begon Satan, de vijand van God, ook de mens weer aan te vallen in datgene wat God voor de mens had bestemd, weer af te nemen? En dan heeft God ook het gegeven, een weg tot vernieuwing, tot heil en tot genezing en tot herstel. En dan zien we dan altijd weer dat God heeft de mens gezegend, heeft een opdracht gegeven. En we kijken dan vaak meer naar de opdracht als dat God ons ook wil helpen, wil zegenen, wil bijstaan. Ik zal met jullie zijn tot aan de volleinding der wereld. Ik laat jullie niet alleen, ik laat jullie ook niet als weduwen en wezen achter. Ik zal de trooster zenden, de Heilige Geest, die tot in eeuwigheid bij jullie zal zijn. En we kijken soms wel eens meer naar de dingen dat we moeten doen om ons heil als het ware te verwerven of te verdienen, in plaats van te kijken naar hoe God ons wil zegenen en hoe God ook gesproken heeft dat hij altijd bij ons is en ons wil omringen met zijn liefde en met zijn genade. En als we kijken naar Pinksteren, zoals we dat nu ook net hebben gelezen, dan is dat een van de vier christelijke feesten. En we hebben een kerstfeest en we hebben dan Pasen, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Pinksteren. En toen zat ik er even over na te denken, wat is nou eigenlijk het belangrijkste van die vier? En dan kom je tot de ontdekking dat het allemaal belangrijk is. Als er geen kerst, of we geen kerst vieren, kerstfeest, dat staat er niet zo in de Bijbel, maar we vieren dan gewoon, we gedenken naar de Heer Jezus, de Messias, zoals God dat beloofd heeft, dat die hier op aarde kwam. En dat gedenken we dan. Nou, als dat niet gebeurd was, dan was er ook geen Pasen geweest, dan was er ook geen opstanding geweest, dan was er ook geen hemelvaart geweest en ook geen uitstorting van de Heilige Geest. Dus het een kan niet zonder het andere en het is allemaal heel belangrijk. En dan kun je zeggen van hemelvaart, hemelvaartsdag, dat wordt eigenlijk allemaal wel een beetje naar de achtergrond geduwd. Dat wordt eigenlijk niet zo meer gevierd. Nou, ik vind dat eigenlijk toch iets geweldigs, dat we dat ook mogen weten. Toen de Heer Jezus opgegaan is naar de hemel, dat hij gezegd heeft, en op dezelfde wijze zal ik weer terugkomen op deze aarde. En dat is iets wat heel belangrijk is, want je ziet ook gewoon, ook in de Bijbel, dat de gelovigen van in die tijd gewoon de komst, de wederkomst van de Heer Jezus altijd verwachten. In hun leven, tijdens hun leven. Zelfs de Heer Jezus zegt in de openbaring van Johannes, zegt hij, schrijf al deze dingen op die ik je zal laten zien, hetgeen weldra zal geschieden. Dus als je dat hoort, weldra, als dat hier gezegd wordt, als de Heer Jezus dat zelf zegt, dat deze dingen weldra zullen geschieden, dan denk je toch van, nou, dat kan elk moment gebeuren. En dan leef je ernaar en dan strek je je ernaar uit en dan ben je vol verwachting eigenlijk. En zo mogen wij ook vol verwachting zijn, ook naar de komst van de Heer Jezus Christus, als hij hier weer komt zoals hij beloofd heeft. En daarom is het allemaal heel belangrijk. En waarom hebben we de Heilige Geest nodig? In de eerste plaats is het natuurlijk het kruis, de Heer Jezus die voor ons de straf heeft gedragen. Maar dat het belangrijk is dat wij ook mogen weten dat de Heer Jezus, dat God de Vader zelf wist, dat wij niet zonder hem kunnen. En de Heer Jezus was beperkt in zijn lichaam. Hij kon alleen maar op één plek tegelijk zijn, zoals hij hier als mens op aarde was. Maar de Heilige Geest, zoals de Bijbel dat zegt, is alom tegenwoordig. Hij is hier, hij is op Walibi, hij is heel Nederland, hele wereld, en ook aan de andere kant. Hij is alom tegenwoordig en er is een groot wonder, ook een groot mysterie, hoe dat werkt, ik weet het niet. Maar hij is ook bij jou en hij wil ook in jou wonen. Want zonder de Heilige Geest, dan is altijd het gevaar weer dat we heel gemakkelijk weer in bepaalde structuren vallen, in religie of in wetticisme. En niks mis mee bepaalde dingen, het is een stuk religie, de wet is ons gegeven. Maar dat kan zo overkomen als zo moet het, zo hoort het. In plaats van waar de geest des Heren is, daar is vrijheid. En kennis van de Bijbel is heel belangrijk. Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Maar hoe krijgen we die kennis? Hebben we gewoon de kennis dat we de Bijbel als een studieboek tot ons nemen? Je kunt heel veel van de Bijbel lezen of weten. Je heel gestudeerd bent dat je het begin en het eind helemaal uit je hoofd kent, bij wijze van spreken. Er zullen maar weinig zijn die dat kennen. Misschien oude en eeuw, want als je die zegt van waar staat dit, dan weet je het zo te noemen uit zijn hoofd. Maar dat is een zeldzaamheid. Maar dat heeft, als ik nou zo even naar oude en eeuw denk, heeft hij zelf wel eens gezegd van dat hij ook zijn hoofd vol met kennis had en heeft. Maar pas toen hij ook echt aangeraakt werd door de Heilige Geest, dat hij toen echt begon te leven. En je kunt heel weinig kennis hebben, maar wel de Heilige Geest. En dat je zeker bent van je behoud. En zeker bent van dat je een relatie hebt met de Heer Jezus Christus. Dus het is niet zo van dat er heel veel kennis, dat het dat alleen maar is. Maar daarom is het wel belangrijk dat we kennis mogen hebben. En ik denk van als je kind van God geworden bent, dat je dan ook gewoon het verlangen hebt om hem te dienen, hem te volgen. En ook de dingen vanuit de Bijbel, vanuit Gods woord tot je te nemen. En daar ook meer en meer te mogen ontdekken hoe groot en hoe breed en hoe hoog de liefde van de Heer Jezus Christus is. En daarom is het wel heel belangrijk. De Heer Jezus zegt bijvoorbeeld in Johannes 5 vers 39. Daar zegt hij tegen de schriftgeleerden, tegen de fariseeërs: gij onderzoekt de schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het, welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet tot mij komen om leven te hebben. En toen waren ze dus alleen maar bezig met een stuk te onderzoeken. En dan denk ik niet dat ze daar gingen onderzoeken van, hé, hoe kan ik er eeuwig leven ontvangen? Nee, maar juist dat zij, als ze dat maar deden, goede dingen doen, de Bijbel bestuderen, en dan ben ik met goede dingen bezig, en dan red ik het wel. En daarom, iedereen, iemand die kan onderwezen zijn in de basisprincipes, in verder is helemaal niks weten, wat ik zo straks al zei, en toch weten dat hij het geestelijk licht, om het zomaar even te zeggen, heeft ontvangen. En er zijn ook heel veel gelovigen, en ik was er zelf ook een van. Het heeft niks met een kerkelijke achtergrond of wat dan ook te maken. Je kunt in Pinksteren geboren zijn, of in gereformeerde kerk, hervormde kerk, dat maakt niet uit. Of je nou in hervormde kerk of hier in evangelische gemeente of Pinkster geboren bent, dat maakt niet uit. Maar wat ik wil zeggen, je kunt van kinds af aan kunnen mee vertrouwd raken met het woord van God, met het evangelie. En er gewoon ook in meegaan, in meewandelen. Je gaat naar catechisatie of je krijgt onderwijs en je doet belijdenis of je laat je dopen. Maar dat je het gewoon doet vanuit automatisme of van, nou dat hoort er helemaal bij en ik hoor nou ook bij de kerk en daarom doe ik al deze dingen zonder dat je echt een levend geloof hebt. En dat je echt hebt ervaren dat je van de dood naar het leven bent overgegaan. Je hebt dan misschien wel de kenmerken van gered te zijn, maar het is vaak niet herkenbaar. En dat is vaak het religieuze leven, om dat zomaar te zeggen, dat is correct. Maar het is vaak automatisch en zonder echt die blijdschap en die zekerheid in het geloof, die blijdschap die je dan ook hebt in de Heer. En dat wil helemaal niet zeggen dat je dan huichelt of wat dan ook. Nee, er zijn vaak hele, ook serieuze mensen. Velen zijn dan ook oprecht en trouw en ook ernstig met de zaak bezig. Maar, tenminste zo heb ik dat bij mezelf wel ervaren, dat er is een bedekking. Ik kan me nog heel goed herinneren in mijn eigen leven, dat toen waren de kinderen nog klein. En dus een van ons die ging naar de kerk en de ander moest oppassen. En op een zondagmiddag, ik kan me nog heel goed herinneren. Lia die ging naar de kerk en ik moest op de kinderen passen. En toen had ik een heel klein dun boekje en dat ging over tongentaal. En daar had ik eigenlijk nog nooit zo over gehoord. Maar ik begon erin te lezen. Toen dacht ik, wat is dat? Toen dacht ik, dat wil ik ook. Maar verder had je daar helemaal niks mee. Dus ik ging er ook gewoon op voorbidden. Heer, als dat ook voor mij is, wat is dat? Wil ik dat wel hebben? Maar er gebeurde niks. Er gebeurde natuurlijk niks. Nee, dat is natuurlijk een verkeerde uitdrukking. Het gebeurde niets. Maar ik denk wel dat dat ergens iets is, dat er een begin was vanuit je denken, vanuit je leven, van een stuk verlangen naar God. Dat je toch onbewust aan het zoeken bent, of zoeken was. En pas enkele jaren, misschien 5, 6 jaar later, toen kwamen we dan echt in aanraking met het werk van God, met de Heilige Geest. En het was net alsof die bedekking wegviel. Alle vragen die je had over de principes van de Bijbel, die moeilijke hoofdstukken en Romeinenbrief bijvoorbeeld, en al die brieven van Paulus. Het werd in één keer, het was net alsof het begon te leven. En dat je ging begrijpen en ging verstaan het plan wat God met jouw leven had en heeft. En dat je uiteindelijk tot je bestemming komt. En er is niet een kwestie, je bestemming is niet zeg maar dat je op den duur in de hemel komt en nou heb ik het gered. Nee, je bestemming hier op aarde. Nu mogen we al leven in de aanwezigheid van God en in de relatie met hem. En dan zien we ook heel duidelijk van, als je dan de Heilige Geest ontvangt, dat het dan eigenlijk alles iets is van, dat alles wordt ja en amen. Je krijgt antwoorden op heel veel vragen. Niet op alle vragen, want er zijn nog zoveel vragen die ik heb en die jullie ook ongetwijfeld zullen hebben, waar we geen antwoord op hebben. Maar straks, zoals Paulus dan zegt, nu zien we nog door spiegels en raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. En ik denk ook wel van, als ik kijk naar de geloofsbelijdenis, die de meesten van ons misschien allemaal nog wel uit hoofd kennen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Een heel uitgebreid onderwijs wie God de Vader is. En dan in zijn enige geboren zoon, die ons gegeven is, uit de maagd Maria. Ook een heel verhaal, precies wie de Heer Jezus is. En dan komt in de Heilige Geest, punt. En dan denk ik wel, later dacht ik dan heel vaak eraan terug, van hoe kan dat dat daar zo weinig over gesproken werd? Ergens een mysterie. Je kunt heel gemakkelijk de dingen, hè, dat werd gisteren ook nog zo genoemd, Lodewijk heeft het hier geloof ik ook wel eens genoemd, van, oh ja, dat heeft hier ook genoemd, van dat God tegen Adam en Eva die opdracht zei van, ga dan heen en vermenigvuldig jullie en heerst over de ganse schepping, dat ik jullie heb toevertrouwd. Maar dat we die woordjes daarvoor, hij zegende hen, heel gemakkelijk vergeten en daar overheen lezen en alleen maar kijken naar die opdracht. Dus dan kom je weer terug op wat we allemaal moeten doen. In plaats van te kijken van dat God met ons is. Dat hij ons wil omringen met zijn liefde en met zijn genade. En ook met de zekerheid van het geloof. En niet dat dan allemaal alles heel gemakkelijk is. We hebben hier op deze aarde nog te maken met tegenslagen, met ziekte, met de dingen die op ons afkomen. Maar als wij God echt kennen en steeds beter leren kennen, dan kijk je het als het ware door een heel andere bril. Ik dacht vroeger eigenlijk veel meer van, nou Jezus, de Heer Jezus is gekomen voor onze zonden en ook voor mijn zonden. En als ik dat geloof en ook steeds weer om vergeving vraag, dan kom ik in de hemel. Hopelijk, dan ook nog. Maar nu heb je veel meer iets van dat we vanuit een relatie mogen leven. Alle dagen, en dat komt ook door de werking van de Heilige Geest, dat we de Heer Jezus mogen kennen, dat we God de Vader mogen kennen wie Hij is. En vanuit een relatie met Hem mogen leven en met Hem mogen wandelen. Ik vond een heel mooi voorbeeld van wat Ouweneel vorige week ook nog zo even noemde, van dat de Heer Jezus ook je redder is. Dat Hij je heiland is, maar wat eigenlijk meer is, dat Hij je Heer wil zijn, die je wilt dienen. En ik noemde zo even een voorbeeld van dat er een man die, ik weet niet of je het nog weet, die redde een vrouw van de verdrinking. En die vrouw die was zo dankbaar en blij, die wou gelijk met hem trouwen. Nou ja, dat kan natuurlijk niet. Het kan wel als de langzamerhand, zo legt hij het dan ook uit, een relatie gaat groeien. In een liefdesrelatie, een band komt. En zo is het denk ik ook eigenlijk met onze redding. Als we de Heer Jezus zo leren kennen. Als we de kracht van zijn redding ervaren, zijn opstandingskracht, dan weet je, hé, ik ben gered en ik ben een kind van God geworden. En dan ga je groeien in die relatie, nu al. En dan ga je de Heer Jezus steeds beter leren kennen. En dan mogen we tot zijn bruid behoren. En als we dan eens kijken naar de situatie van voor Pinksteren, bij de discipelen bijvoorbeeld en ook bij de mensen in die tijd, en na Pinksteren, dan zit er een heel groot verschil in. Want de Heer Jezus die sprak tot duizenden. Hij had duizenden volgelingen. Kijk alleen maar bijvoorbeeld in Johannes hoofdstuk 6. Dat is een van de langste hoofdstukken van Johannes. En een heel lang gebeurtenis eigenlijk. Dat begint met de spijziging van de 3 of 5.000. Ik weet niet precies. De ene keer was 3, de andere keer 5 geloof ik. Maakt ook niet uit. Maar de mensen die hingen aan zijn lippen. Maar de Heer Jezus had het heel goed door. Dat ze kwamen ook om de wonderen en om de tekenen. Om er zelf misschien wel wat beter bij te worden. En toen ze weer tot hem kwamen, toen begon hij echt te spreken. Lieve mensen, ik ben het levende brood. En wie van mijn vlees eet en van mijn bloed drinkt, die zal eeuwig leven hebben. En toen begrepen ze niet meer. En ze zeiden dus op een gegeven ogenblik, deze reden is hard, wie kan haar verstaan? En ze dropen allemaal af. Het was zelfs zo erg, dat ook dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei, zullen jullie dan ook maar niet weggaan? Ze hebben me allemaal verlaten. Zullen jullie ook maar niet weggaan? Net alsof er echt een teleurstelling uitsprak van de Heer Jezus. Maar dan zegt Petrus, die geweldige woorden ook, ja, tot wie zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven en we blijven bij u. Petrus was trouw. Maar dan merk je gewoon, en ook de discipelen, dat ze waren nog niet vervuld met de Heilige Geest. Petrus deed het ook heel vaak in zijn enthousiasme uit eigen kracht. En de Heer Jezus wist ook, en hij zei het heel vaak tegen zijn discipelen, dat de trooster zal komen, de Heilige Geest, en die zal uit het mijne nemen en jullie openbaren, en die zal altijd bij jullie blijven. Ik laat jullie niet achter als weduwen en wezen, maar de trooster zal komen, niet alleen om kracht voor wonderen en tekenen, maar wel ook kracht om mij te blijven volgen, en ook als trooster, als een liefdegave aan ons gegeven. En dat is iets geweldigs. En dat zie je dan ook, Petrus die altijd haantje de voorste was, hij liep zelfs op het water. Hij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En gij hebt de woorden van eeuwig leven. En al zouden, heeft hij ook gezegd, allen u verlaten, ik nooit. Ik zal u nooit verlaten. Nou, we weten wat er gebeurd is. Daar in Gethsemane, dat hij daar, Heer Jezus, 3 keer heeft verloochend. En wat zien we dan? Dat Petrus was een gebroken man. Petrus was op die plek gekomen waar eigenlijk God de Vader hem wilde hebben. Maar God de Vader wist van tevoren dat ook zijn discipelen, ook in het bijzonder mede Petrus, een geweldig werktuig in zijn hand zou worden. Maar dat kon hij niet doen in eigen kracht. En wij kunnen de dingen ook niet doen uit eigen kracht. Petrus kon het niet, waarom zouden wij dat wel kunnen doen? En dan denk ik wel van, dan lezen we in Handelingen 1. Daar zien we, Ik ga nou even naar Handelingen 2, wat er gebeurde. Dan in één keer over dat dronkenschap. Sommigen zeiden dat ze dronken waren. En dan begint Petrus daar op te staan en die houdt daar een preek. En waar ik me zo over verbaasd heb, waar haalde hij, als ik daar ging zo over nadenken, waar haalde hij die preek zo gauw vandaan? Was dat een automatisme dat de Heilige Geest hem de woorden gaf? Ik geloof dat de Heilige Geest ook werkt door datgene wat je hebt ontvangen, wat je weet. Tuurlijk kan er zomaar plotseling een openbaring zijn. Maar ze waren daar al enkele dagen met een 120 en bijeen, 10 dagen. En op de duur gingen ze nadenken, de lege plaats van Judas die moet weer vervuld worden, maar we zijn nu te weinig discipelen, dus daar gingen ze voor bidden. Dus dat gebeurde. Maar misschien dat ze zouden toch niet, ik kan me niet voorstellen dat Petrus en al die anderen gewoon maar waren op een bed lagen te wachten. Ik denk dat ze heel veel nagedacht hebben over al die dingen waar de Heer Jezus tot hen gezegd had. Wat de Heer Jezus had gedaan, dat hij weer was opgestaan, naar de hemel gegaan was. En dat ze de schriften gingen bestuderen. Maar ook die jongens in die tijd, de mannen, die waren doorkneed in de schrift. Ze wisten het Oude Testament. Die kenden ze misschien wel uit het hoofd. Die hadden ze geleerd, bestudeerd van kinds af aan. En ze waren er als het ware mee op de hoogte, met alles wat er zou gaan geschieden. Maar ze hadden het nog niet precies door, pas toen de Heilige Geest kwam. En toen in één keer gaat Petrus dan ook vol vuur en enthousiasme staan. En die brengt daar een boodschap. Nou, in één keer, door één zo'n boodschap, komen er 3000 mensen tot geloof. En waar ik me dan ook nog over verbaas, moet je zien wat hij daar zegt in die boodschap. Je moet eens kijken wat de Heer Jezus ook wel gezegd heeft. Toen zijn eerste preek die de Heer Jezus hield, daar in, ik weet niet precies meer waar dat was. Maar dat de mensen hem wilden stenigen, wilden doodmaken, omdat hij hen ook beschuldigde. Dat ging over die genezing. Dat naar Aman, de Syriër, die had dan wel genezing ontvangen, maar het volk Israël niet. En toen werden de mensen zo boos, toen wilden ze hem van de afgrond gooien. En dan zegt Petrus daar in zijn vurig betoog, dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Dus er was in één keer, hij verhoogde de Heer Jezus Christus, maar die jullie gekruisigd hebben. En in plaats dat ze dan boos worden en verontwaardigd. Waar beschuldigen jullie ons eigenlijk van? Ze konden ook kunnen zeggen, wij waren er niet eens bij, wij hebben dat niet eens gedaan. Maar toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen en broeders? Nou, dan komt het antwoord van Petrus, bekeert u. En in één keer wist hij ook wat de Heer Jezus had gezegd van, de boodschap brengen. Ieder van u laat zich dopen op de naam van de Heer Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn. Zovelen als de Heere God, onze God ertoe roepen zal. De geweldige belofte dan. En dan zien we een verandering eigenlijk. Er was een beschuldiging. De Christus die jullie gekruisigd hebben. Maar tegelijkertijd kwam die boodschap van genade, van vergeving. Niet van oordeel, niet van veroordelen. veroordeling, niet van straf. Dat hebben jullie gedaan. Gevolg daarvan is, jullie zijn verdoemd. Nee, nee, nee. Gelijk genade. Genade van God. Een geweldige boodschap. En wat hier, daar denk ik nou ook even aan. Dat bekeert u en ieder van u laten zich dopen op de naam van de Heer Jezus Christus. Dat is wel iets bijzonders, want de Heer Jezus die gaf de opdracht. Ga dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En hier lees je van dat je laat je dopen op de naam van de Heer Jezus Christus. Daar is vaak wel eens wat verwarring over, hoe kan dat? Maar ik geloof ook, want je ziet ook van dat het vaker gebeurde als de mensen gedoopt werden. Werden altijd gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Ook als je oude geschriften leest van de eerste gemeenten. Van de eerste kerken, er werd altijd gedoopt op de naam van de Heer Jezus Christus. En daarin zie je dan ook Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat zijn dus de namen van de drie eenheid. De Heer Jezus is God, de Heilige Geest is God en de Vader is God. En er is een mysterie, maar we mogen ook weten. En daarom dopen wij dan ook altijd in de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest. Maar we zeggen altijd de naam van de Heer Jezus Christus. Noemen we er ook bij. Dat vinden we van de ene kant ook wel belangrijk. Maar niettemin, dat is natuurlijk niet iets van of je nou dan wel goed of niet goed gedoopt bent. Dat even terzijde, ik kwam er zo even tussendoor. Maar we lezen dan hier later ook nog weer dat na die genezing van de verlamde kwam die weer die toespraak van Petrus. En daar noemt hij nog uitgebreider. Ik weet zo niet precies waar dat staat, dat moet ik even opzoeken. Vers 13 in hoofdstuk 3. De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde dan hem dat men hem moest loslaten. Doch gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en begeerd dat u een man die een moordenaar was geschonken zou worden. En de leidsman ten leven hebt gij gedood. Maar God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En op het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze, die gij ziet, want er was dus een heel groot wonder gebeurd, van die verlamde die genezen is, die gij ziet en kent, heeft de Heer Jezus sterk gemaakt. En het geloof door hem heeft hem dit volkomen herstel gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten. Dus er kwam gelijk, kwam een beschuldiging, maar gelijk kwam die genadeboodschap daarna. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedeeld worden, opdat de tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Waarom is de Heilige Geest zo belangrijk? Daar wil ik tot slot nog even naar kijken. Van heel veel wordt er ook wel gezegd, ja, je moet niet zo met de Heilige Geest bezig zijn. Daar worden wel de pinkste mensen van beschuldigd. Je moet met Jezus bezig zijn, want het is de Heer Jezus. Hij is onze verlosser. Maar de Heer Jezus heeft heel duidelijk gezegd van dat de Heilige Geest zal uit het mijne nemen en die zal het jullie openbaren. En de Heilige Geest, dat zie je ook altijd weer, er staat ook ergens, die verhoogt de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt ook verhoogd en geëerd door de Heilige Geest. En er staat er in hoofdstuk 8 van Handelingen, laten we daar nog even naar kijken. Want we zien in Handelingen dan ook dat de apostelen die gingen aan het werk. Handelingen eigenlijk is een heel mooi gedeelte tussen de evangeliën en de brieven van Paulus in. Van hier zie je de handelingen van apostelen. Hoe, voorbeelden voor ons, hoe men ook aan het werk was, ook in de gemeente. En ook hoe men het evangelie bracht. En dan zie je dat Filippus, die kwam te Samaria en daar bracht hij het evangelie. Handelingen hoofdstuk 8 vanaf vers 4. Dus er was al vervolging, er waren al mensen verstrooid uit de gemeente. En ze trokken het land door en ze verkondigden het evangelie. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. En toen de scharen Filippus hoorden en de tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Dus het woord werd weer met kracht gebracht en mensen luisterden ernaar en ze gingen ernaar handelen. Want velen die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen. En dan komt er ook, er kwam grote blijdschap in die stad. Een van de kenmerken waar je altijd weer hoort, dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest, dat er ook blijdschap komt. Dus je zou zeggen, dit is ook een teken van de vervulling met de Heilige Geest. Nou, dan slaan we even een stukje over, maar dat gaat over Simon, die tovenaar. Nou, ik ga even naar vers 13, dat Simon die kwam toen ook tot geloof. En na gedoopt te zijn bleef hij voortdurend bij Filippus, verbijsterd door de tekenen en grote krachten die hij zag geschieden. Maar, en daar komt het. Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes, die daar aangekomen voor hen baden dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Dus hier zie je hoe belangrijk het is dat het evangelie ook compleet gebracht wordt. Dat jouw bekering, jouw wedergeboorte compleet is. Een geboorte, een lichamelijke geboorte moet compleet zijn, anders krijg je geen gezonde baby's. En zo is het ook met onze geestelijke geboorte, die moet compleet zijn, die geestelijke geboorte, zodat je gezonde kinderen van God krijgt en daarin mag je groeien. Dus dat houdt in, je bekeert je, je neemt het evangelie aan, je neemt de Heer Jezus Christus als jouw verlosser en zaligmaker aan, je laat je dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus gedoopt worden ook in de Heilige Geest. Daarom is het zo belangrijk. Dan zie je ook dat de apostelen die vernamen, er is een grote opwekking in die stad, dat ze gelijk dachten, hey, gaat dat wel goed? Hebben ze de complete boodschap wel gebracht? En ze vonden het toch zo belangrijk om de twee apostelen, Johannes en Petrus, daar naartoe te sturen, om te kijken hoe gaat het daar. En ze zagen dat, Filippus had het misschien niet aan gedacht zo gauw, dat weet ik niet, om ook te bidden voor de Heilige Geest. En toen gingen zij ervoor bidden, ook onder handoplegging. En de mensen werden vervuld met de Heilige Geest. En daarom is het ook heel belangrijk dat we dat mogen weten. Want anders zouden we gewoon nog doorgaan als weduwen in wezen, in het geloof, zonder echt die kracht in die werking van de Heilige Geest in ons. En dat mogen wij ook weten, mogen we geloven, dat als je tot geloof gekomen bent en je strek je daaruit, je hebt je er ook naar uitgestrekt, dat je ook de Heilige Geest hebt ontvangen. Dat je die bron van leven en water hebt ontvangen. En hoe kun je dat ervaren? Is tongentaal, dat je in tongen spreekt, is dat dan het bewijs dat je gedoopt bent in de Heilige Geest? Ik zeg van nee, beslist niet. Dat is ook één van de tekenen. Het is wel één van de minste gaven waar Paulus het dan over heeft. Maar het is echt niet van, jij spreekt niet in tongen. Zo werd dat in Pinkster wel eens, in het verleden heb ik het wel eens meegemaakt. Dan werd je eigenlijk daarop beoordeeld. En als je niet in tongen sprak, dan was je eigenlijk afgekeurd. Ze waren er soms wel eens heel radicaal in. En daar geloof ik persoonlijk niet in. Het is één van de gaven. Het is een geweldige gave. Dat er ook dat stichting van jezelf is. Maar ik, voor mijzelf, weet, mag je weten. Als jij wilt weten, ben ik echt gedoopt in de Heilige Geest. Dat je kunt alleen maar zeggen van dat je werkelijk ervaart ook in jouw persoonlijk leven. Ik ben een kind van God geworden. Ik heb vergeving van zonden ontvangen. Ik heb het leven van hem ontvangen. En ik leef in die relatie, in die afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus naar God de Vader. Hij is ook mijn weg. Hij is ook mijn waarheid. En hij is ook mijn leven. Als je dat weet en dat is de zekerheid die je hebt in je hart, dan ben je echt een kind van God. En twijfel daar dan nooit aan. Dat je weet dat je zonden vergeven zijn. Zijn we dan allemaal al vermaakt of ben je al vermaakt? Nee, beslist niet. We doen allemaal nog wel verkeerde dingen. Maar het is ook de Heilige Geest, de trooster, die tot in eeuwigheid bij ons zal zijn en blijven. Totdat de Heer Jezus weerkomt. Halleluja. En dan ieder zegt, amen. Heer Jezus, dank u wel dat we ook zo naar uw woord mochten luisteren. Dat we ook echt mogen weten, Heer, dat als we u kennen, als we u belijden als Heer, dat we echt kind van u geworden zijn. Dat we ook vol mogen zijn van de waarheid. Dat we vol mogen zijn van het leven van u. Het leven zoals u het bedoeld heeft. We willen u daarvoor eren. We willen u daarvoor dank zeggen. Heer, dat u getrouw en rechtvaardig bent. Heer, dat u ons levensweg wilt omringen met uw genade en met uw blijdschap, met uw vrede. Ondanks dat er ook dingen op ons afkomen wat soms moeilijk is. Heer, maar ik wil u zo bidden dat u ook, nu ook werkt, ook in ons midden. Heer, dat u ook daar troost en bemoedigt waar dat nodig is. Waar u ook genezing wilt schenken waar dat nodig is. Waar u heling wilt schenken waar dat nodig is. Vader, we mogen verwachtingsvol uitzien naar dat wat u gedaan hebt en nu nog steeds wilt doen. Als we kijken hier wat er gebeurde, waar we dit ook allemaal lazen in Handelingen. Dat de grote tekenen ook daarin in Samaria, ook onder de handen van de apostelen, ook onder de hand van Filippus, dat er zoveel wonderen en tekenen gebeurden, dat de mensen genezen werden en hersteld werden. Vader, u bent dezelfde gisteren, heden tot in alle eeuwigheid. En u wilt dat vandaag aan de dag ook nog doen. En we mogen ons naar uitstrekken, ook naar die genezende kracht, ook naar onze lichamelijke genezing, maar ook naar onze geestelijke genezing en herstel. Maar dat is toch het allerbelangrijkste, dat onze relatie met u, dat we daarin mogen groeien en daarin gesterkt mogen worden tot eer en glorie van uw grote en machtige naam. Halleluja. Amen.